De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Damaris Matthijssen. Al sinds haar jeugd is ze gefascineerd door de kloof tussen hoe de economie werkt en hoe haar persoonlijk leven functioneert. Matthijssen is de vrouw achter Economy Transformers, een eigentijdse beweging waarbinnen inmiddels meer dan 500 leden experimenteren met het fundamenteel anders inrichten van onze economische en sociale orde. Damaris Matthijssen is vandaag de gast bij Sarah Marijnissen en opent het gesprek op een geheel eigen manier.
Welkom Damaris.
Dankjewel.
Bijzonder om het weer te horen, want ik heb het al een keer mogen horen, hoe jij opent wanneer je een presentatie geeft over jouw gedachtegoed, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Hoe kwam jij nou op het idee om een shamanentrom als entree te gebruiken?
Ja, hoe ontstaat zo'n idee? Volgens mij puur enthousiasme. Ik kreeg de trom, denk 2 jaar geleden, tijdens een traditionele giveaway-ceremonie. En iemand had herkend in mij dat er iets gebeurde met mij en die trom. Dus ik heb het zeg maar aangenomen, want ik dacht, dan hou ik hem dichtbij en dan kan ik voelen wat het voor me betekent, wat ik ermee kan. En toen ben ik al heel snel overal gaan spelen. Want het is echt een trom die hoort in grote gezelschappen. En zo voelt het ook. Dat ik juist in grote gezelschappen die trom tot leven komt en een beweging brengt.
En wat voel jij dat er gebeurt in een zaal als je hem bespeelt en zingt?
Nou, ik voel allereerst dat het niet meer om mij gaat. Dus ik heb heel lang willen zingen en wel eens les gehad vroeger. Maar op de een of andere manier viel ik nooit synchroon met mijn eigen stem. Dus ik snapte mijn eigen stem nooit en was nooit goed genoeg. En pas nu ik die trom speel, merk ik dat het niet meer over mijn stem gaat. Mijn stem is een instrument voor iets wat veel groter is. En dat is ook wat ik voel, wat er gebeurt en wat ik ook terughoor van mensen. Dus het opent, denk ik, een ruimte. Het brengt mensen heel dicht bij zichzelf, heel dicht bij hun hart. Het is natuurlijk ook het kloppen van de hartslag. Dus mensen worden heel kwetsbaar en open. En kunnen dus ook mijn verhaal daarna op een hele andere manier horen. En het landt op een andere plek in hunzelf dan daarvoor. En het schept verbinding. Het schept ook verbinding tussen de mensen in de zaal. Het is natuurlijk ook een geluid van urgentie, zeg maar. Het is een soort dramatiek zit erin van het doet ertoe wat we met elkaar aan het bespreken zijn. Dus het brengt ook diepgang en ja, een stuk eerlijkheid in het gesprek.
Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt en dit geheel werd ook nog versterkt. Het was op het Bright Now Festival in het Tropenmuseum van Shambhala. Het licht ging uit,
ja.
Spot aan.
Ja.
Je begint te spelen en je zingt.
Ja.
En wij zien jou alleen op de rug.
Ja.
Nou, dat is zo intrigerend. Ja. En zo verbindend, inderdaad.
Ja. Ja, de bedoeling is echt dat het... Ik wilde dat het helemaal donker was. Dat het echt niet om mij gaat, maar puur om de trom en een stem.
En wat doet die trom?
Dat je niet afgeleid wordt. Ja, die resoneert. Zeg maar, we zijn natuurlijk... Alles kan in beweging komen door trilling. Dus het trilt, het maakt mensen los. Het brengt dingen in beweging. Heel veel mensen moeten ervan huilen. Het raakt zo diep iets van essentie in zichzelf, denk ik. Dat vind ik een heel bijzondere effect wat die trom heeft. Dat wist ik niet van tevoren, voordat ik het ging doen. Maar ik hoorde het wel al heel snel terug. En ik merkte het ook in mezelf. Het heeft mij ook diep geraakt, zeg maar. Dus alsof mijn eigen instrument mijzelf ook kon raken. Dus
ja.
Dat het ook iets in mij bevrijdt en mogelijk maakt.
Ja, daar bouw je vertrouwen uit op. Hè?
Ja.
Als je dat zelf heel diep ervaart,
ja.
Dan durf je dat ook...
Ja.
We zijn allemaal hetzelfde wat
ja,
dat betreft.
Precies.
Dezelfde heartbeat.
Ja, dat is mooi gezegd, want ik ging het gewoon meteen doen uit puur enthousiasme en vertrouwen van dit is geweldig.
Ja.
dit moet meer mensen aanspreken of dit moet meer mensen raken.
Ja.
En dat blijkt ook zo te zijn. En ik had wel even iets van, zo'n trom, weet je, wat denken mensen daar allemaal van? Maar de klank en doet zijn werk op zichzelf.
Ja, en jouw vertrouwen daarin.
Ja.
Nou, je hebt hiermee al een aantal hele belangrijke dingen aangestipt als het gaat om wat jou bezielt in het leven en in jouw werk. Als ik het zo, want ik heb er dan natuurlijk een beetje in verdiept, de grote lijn zie, dan is dat je eigenlijk al van kinds af aan het gevoel had, in wat voor wereld leef ik, die economie, alles draait, maar ik snap er eigenlijk niks van, in de zin van, wat heeft dat nou met mijn leven te maken, hoe dat functioneert?
Ja.
En dat je eigenlijk door al die jaren heen je zoektocht bent gaan ondernemen om de verbinding tussen dat persoonlijke en het economische en sociale leven tot stand te brengen.
Ja.
Wat een volzin.
Ja. Ik volg hem nog en hij is wel heel erg waar. Ja,
ja, klopt dat?
Ja.
Wanneer was voor jou een moment toen jij klein was dat je dat zo duidelijk voelde? Die kloof, die discrepantie.
Ja, ik heb daar wel vaker naar gezocht of ik er één moment kon aanstippen. Ik herinner me gewoon de middelbare school, dat ik altijd naar school fietste. En dan krijg je die vraag van je moet weten wat je wil gaan doen later. Dus je richt je ook op de buitenwereld. En dat ik gewoon zo met van die grote verbaasde ogen omheen keek. Van iedereen scheurt van A naar B. En weet precies waar die heen wil en waarom. En al die fabrieken die produceren maar en die doen maar. En dat lijkt als een soort machine allemaal in elkaar te draaien. En ik begreep gewoon niet hoe ik daar zelf in paste. En ik zag ook niet dat andere mensen daar, als je naar de persoonlijke maat kijkt of naar individuen, dat die er nou in pasten. Dus aan de ene kant die enorme machine die gewoon lijkt te draaien. En aan de andere kant dat vraagstuk van, maar hoe passen wij daar dan in als mensen?
En wat voor gevoel gaf dat jou?
Nou ja, buiten de machine te staan en de druk om jezelf in een machine te krijgen. Of in een web, in iets wat een construct is. Wat je moet gaan begrijpen en daar je plek in innemen. En waarvan ik dacht van, ja, en het maakt ook mensen helemaal niet gelukkig. Dus waarom moet ik die route kiezen? En als ik die niet kies, hoe dan wel? En hoe kan ik eraan bijdragen dat we wel systemen creëren waar we als mensen gelukkiger van worden?
Ja. En toen, na de middelbare school, om even een stap te maken, ben je multi-etnisch welzijnswerk gaan studeren en ging je op stage in Suriname.
Ja.
En ik heb het gevoel dat dat een heel heftige periode voor jou geweest is.
Ja.
Dat je
ja.
Dat er toen een soort switch gekomen ja. is. Wat was het schokkende voor jou?
Ja, het verhaal van die structurele aanpassingsprogramma's die op dat moment door het IMF werden vormgegeven.
En, Internationaal Monetair
ja,
Fonds?
Ja. En wat gewoon op westerse leest geschroeid economisch idee is van liberalisering en privatisering. En waar iedereen heel boos over was op straat. Iedereen had het erover.
In Suriname.
Dus, ja, dus de economie werd heel erg tastbaar en concreet. En het raakte echt mensenlevens. Gewoon heel, weet je, in Nederland, ik kom uit een redelijk goed milieu. Daar kan je de economie ook nog wel redelijk ver van je houden. Dat raakt je niet, zeg maar, in je bestaanszekerheid. En in Suriname was dat heel anders. Maar ik herinner me ook dat ik, nu je dat zo vraagt, dat ik sliep bij mensen waar ik dan 400 gulden per maand moest betalen. Wat ik in Nederland niet eens voor een kamer betaalde. Terwijl ik daar dan op 2x2 sliep. En dat ik zei, maar dit is veel te veel. Dat kan ik helemaal niet betalen. En dat ik toen als een soort kapitalist werd weggezet. Dus dat ik ook in een soort van onontwikkelde verhouding moest komen te staan, waarbij ik dan de ontwikkelde was. En dat, daarmee werd de economie ook zo heel tastbaar. En die verhoudingen daarin, hè, de menselijke posities en sociale orde daarin. En ik dacht, ben ik nou ineens een kapitalist? Maar dus daar ging ook de hele wereld op zijn kop. En ja, dat waren wel cruciale ervaringen.
En hoe is dat opgelost in die kamer van 2x2?
Ik ben daar weggegaan. Ik ben ergens anders gaan wonen. Ja.
Maar ja, dan zit je toch met die ervaring die onopgelost is. Je moest weggaan.
Ja.
En je werkte ook met tienermoeders,
hè? Ja. Ja, in de allerarmste wijken waar ik wel wat gezien heb. De armoede en de ellende, sociale ellende, zijn heel diep binnengekomen. Ja.
Ja. En daar in Suriname had je het idee, ik vond dat zo'n mooie zin van jou. Ik heb geen zin om hulpverlener te zijn in een trein die de verkeerde kant op gaat.
Ja, om mensen in de trein te helpen, zeg maar aan de achterkant. Terwijl ze er aan de voorkant eigenlijk weer afdenderen. Of dat die trein gewoon de verkeerde kant op rijdt.
Ja.
Dus ik wilde eigenlijk mee, voor zover dat natuurlijk als klein individuutje mogelijk is, in ieder geval meedenken in de voorhoede van, hoe doen we het eigenlijk met elkaar?
Ja, want er waren daar gewoon heel veel mensen die buiten het systeem vallen, gewoon in armoede. En
ja, maar niet alleen daar, hier ook. Ik ervaar dat, zeg maar, door die eigen vervreemding die ik voelde hier met het systeem, ervaar ik hetzelfde. Alleen heb ik dan minder zit ik minder op het randje van bestaanszekerheid toen ik opgroeide. Maar dan is het meer zielsmatig. Of dat je qua persoon niet kan landen, niet kan aarden.
En jij had op grond van die ervaring van, nou, ik maak die studie af, maar ik ga economie studeren.
Ja.
Dan kan ik me bezighouden met de grote systemen en die gaan we veranderen.
Ja.
Dus je zou zeggen, dan zit je goed daar bij die studie.
Ja. Ja, ik vertel daar een paar anekdotes over. Maar het komt erop neer dat ik eigenlijk vanaf les 1 dacht van, wat zijn ze nu aan het vertellen? Dus ook dit, nou ja, dat ik eigenlijk bevestigd werd in mijn ervaring en gevoel over wat er niet klopt aan hoe wij denken in de economie en wat de uitgangspunten daarvoor zijn. En ik was eigenlijk alleen maar aan het rebelleren en aan het discussiëren met iedereen. En ik had gewoon niet het zitvlees om nog een studie daarachteraan te plakken met in mijn ogen toch voor het grootste gedeelte onzin. Dat kon ik gewoon niet volbrengen. En ik bewonderde mensen die het wel kunnen. Nou ja, de eerste les ging over, was een fameuze zin van de professor: economen werken met modellen. Ze kloppen niet, maar ze werken wel. En dat is dus, zeg maar, een abstractie van de werkelijkheid creëren die niet klopt, maar vervolgens stop je er van alles in en die werken vervolgens wel. Ja, dat is zo'n schamele bedoeling, dat je dus niet de ambitie hebt om het kloppen te krijgen in eerste instantie, zeg maar. En de werkelijkheid van de economie is natuurlijk heel levendig. Het is geen natuurwetenschap. Dat is wat economen heel graag zouden willen, dat het een natuurwetenschappelijke wetenschap zou zijn. Maar dat is het niet. Het is een menswetenschap. En dus zit je in een open systeem waar alles op alles van invloed is, heeft, Wat gewoon niet zo simpel is om te begrijpen. Maar om het dan in modellen te gieten die niet kloppen, maar wel werken. Nou, en inmiddels weten we ook dat heel veel modellen niet werken. En dat we ook crisis niet kunnen voorkomen. Dus hoezo werken, zou ik denken. Maar daar kon ik gewoon niet in. Daar kon ik niet in mee. En ik vertrouw het meest op mensen en persoonlijk handelen daarin. En dus in bewustwording.
Ja. Eigenlijk wat naar mijn gevoel bij jou het begin is, dat jij zegt, je hart is het centrum van alles. Het begin van alles is de hartsverbinding en je onderbuikgevoel. Mm. Als begin van het economisch denken. Dat is wel
knap, hè?
Andere koek dan we gewend zijn in de economische en financiële wereld.
Ja, en dat komt voort uit het idee dat alles wat je buiten je creëert aan modellen, structuren, organisaties, bedrijven, eigenlijk allemaal een spiegel moeten zijn van wie wij als mensen zijn. Omdat als dat niet zo is, je daar gewoon niet gelukkig in wordt. Als mens kan je pas tot je recht komen als de structuren die je schept toelaten dat je daar mens in kan zijn. En dus moeten ze weer spiegelen wie jij ten diepste bent. En ik noem het hart als ankerpunt of als beoordelaar. Het hart weet feilloos of iets een menselijk systeem is, of je je daar thuis in kan voelen. Dus in die zin breng ik het ook weer terug naar een soort menselijke maat. En dat ook iedereen erover mag gaan. Dus in onze samenleving is steeds meer gespecialiseerd. We hebben overal deskundigen voor. Mm-hmm. Maar daarmee laten we het ook buiten ons. Dus de economie is voor slimme economen. Die hebben daarvoor gestudeerd zoveel jaar. En die weten het en gaan het oplossen. Dus je onttrekt je van de verantwoordelijkheid om daar zelf een mening over te hebben. En zelfsturend in te zijn. Terwijl mijn verhaal is eigenlijk één groot pleidooi voor het lekenbewustzijn. Gewoon jezelf als mens serieus nemen. En dan kijk om je heen en pas jij in wat wij om ons heen gecreëerd hebben. En steeds meer mensen voelen dat we daar niet meer in passen. En worden ook actief. En dat is volgens mij ook de sterkste motor voor verandering. En waar het dus ook heel dichtbij moet blijven. Je moet niet vanuit een losgekoppeld intellectueel denken een volgend model optuigen. Het moet altijd gelinkt worden naar, pas ik daarin als mens?
Maar het suggereert ook, voor mijn gevoel, dat het niet alleen individueel is voor jou of voor mij, maar dat er ook iets universeel menselijks in dat fundament zit.
Ja.
Op grond waarvan je elkaar kunt bereiken en samen iets kunt opzetten.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, in het ultiem individuele vind je een soort omkering. Klapt het om en vind je het universeel menselijke. En een van de dingen, dat heb je ook
dat
meegemaakt.
Dat is mooi.
Ja. Wat je meemaakte bij mijn presentatie, dat ik iedereen vroeg om een beeld te maken. Dus ik werk veel met vrijheid, gelijkheid, broederschap. En als je eigenlijk waar ik ook kom over de hele wereld. Ben ik in Zimbabwe geweest, heb ik het ook gedaan. Als je mensen vraagt een beeld te maken over vrijheid, dan strekt iedereen zijn armen uit. De wijte in, de ruimte in. En gelijkheid doet eigenlijk iedereen iets van een balans. Een wegen tegenover elkaar of een hand geven. Dus je merkt dat mensen elkaar daarin ontmoeten en elkaar willen zien. Gelijkwaardig willen zien en erkennen. Dus het is een beetje zoekend van hoe moet dat beeld eruit zien, maar het heeft met balans en elkaar zien te maken. En broederschap, of zusterschap, daar omarmt iedereen elkaar. Dus dan wildvreemden naast elkaar gaan elkaar omarmen. Ja. En dat is ook, dus het is individueel maak ik natuurlijk mijn eigen broederschapsbeeld of mijn eigen vrijheidsbeeld. Maar universeel zie je dat die beeldentaal dus een soort van universele taal spreekt, waarin we elkaar kunnen begrijpen. Eigenlijk ben ik dat gaan doen omdat mensen mij afraden. Sommige mensen raden mij af om met vrijheid, gelijkheid, broederschap aan de gang te gaan, omdat het zulke beladen woorden zijn.
Ja.
En al zo veel geschiedenis en iedereen zijn eigen interpretatie bij heeft.
Ja, het is het resultaat van de Franse Revolutie eind 18e eeuw.
Ja.
Dat het motto voor samenleven en de organisatie daarvan werd vrijheid, gelijkheid, broederschap.
Ja. Ja, en is daar veel over te zeggen. en hoe dat op dit moment in de samenleving terug te vinden is. En niet overal gezondmakend. Maar toen dacht ik van... Ja, oké, iedereen heeft daar zijn opgebouwde culturele ideeën over. Maar hoe kan ik nou bij de essentie komen? En toen ben ik die beeldtaal gaan gebruiken. En dat kan niemand meer ontkennen. Dat iedereen zijn armen uitstrekt. En dat heeft een hele andere beweging in je ziel en in de behoefte die je hebt aan vrijheid dan de behoefte die je hebt aan broederschap of aan zusterschap. En daar heb je de ander voor nodig. Daar heb je die omhelzing voor nodig en de verbinding en de relatie. Terwijl voor vrijheid, dan denkt iedereen aan een strandwandeling. Of alleen een boek lezen. Dus dat is zelfmanifestatie, ruimte innemen, jezelf ontwikkelen. Dat is een hele andere dynamiek zit daarin. En die kan je niet ontkennen als je zo'n beeld maakt. En dan zit je ook in één klap in de ervaring en in het heel dicht bij huis. En van daaruit probeer ik dan weer langzaam op te bouwen van, oké.
Okay, en wat bouw je dan op?
Nou ja, dat het dus, als het zo universeel menselijk is en zo de kernwaardes in mijzelf als mens, dan is mijn idee daarover dat ik dat dus moet terugvinden in de samenleving. En in mijn persoonlijke leven, als ik één van deze drie principes centraal stel, namelijk vrijheid, en ik heb ineens een been gebroken en ik moet naar het ziekenhuis, dan heb ik hoogstwaarschijnlijk geen vrienden die me naar het ziekenhuis kunnen brengen. Omdat ik gewoon alleen maar zo op mezelf gericht ben geweest, dat ik mijn hele netwerk, mijn hele relatieleven verwaarloosd heb. Dus je betaalt een prijs als je één dimensie centraal stelt. En als individu is dat prima. Ja, je kan gewoon kiezen om de prijs daarvoor te betalen. Maar als samenleving is dat nogal een zwaar betaalde prijs. Dus je moet ze ergens in balans terugvinden in de samenleving en in organisaties. En dan is de cruciale vraag, maar waar werkt nou vrijheid als een gezondmakend principe? Waar werkt nou die uitstrekkende hoera-beweging, zeg maar? En waar werkt het nou gezondmakend om de handen ineen te slaan? Om elkaar te omarmen? Nou, en dat is de grote puzzel. En dat is wat mij zo fascineert aan dit denken. En wat je nu ziet, en dat is het pleidooi wat ik hou, is dat we ons hier bewust van worden. Door eerst dus heel erg persoonlijk te onderzoeken, wat zijn die drie nou? Wat voor motieven van handelen zitten daarachter? En wat is de handeling zelf? Dus ik noemde al even op het strand lopen of een boek lezen. En bijvoorbeeld de luier verschonen van mijn dochtertje. Ja, ik ben wel vrij om de luier te verschonen, maar ik doe het niet uit vrijheid. De motivatie om dat te doen, bijvoorbeeld, is mijn liefde voor mijn dochtertje. En de behoefte om goed voor haar te zorgen. Dus als ik een boek zit te lezen en mijn eigen ruimte inneem, dan voel ik dat, kan ik wel voelen dat die vreed verstoord wordt door de poepluier van mijn dochter, zeg maar. Dus dat ik op een gegeven moment te veel aan vrijheid inneem. En dat moet inperken, want ik moet nu toch echt die poepluier verschonen. Dus het ervaren wat de grondslag is of de essentie van die handeling. En het lijkt misschien een beetje pietluttig, maar het is echt de essentie dat er een hele andere zielenbeweging of een hele andere kwaliteit en kracht achter zit of ik de poepluier verschoon of dat ik in mijn eentje op het strand gaan lopen.
Ja, nou, dan komen begrippen als empathie en compassie en medeleven.
Ja, en als je dat dus doorvertaalt, dan wat we nu hebben eigenlijk is een economisch systeem waar vrijheid aan ten grondslag ligt. Dus het idee van concurrentie, groei, ik moet voor mezelf zorgen, want dan dat is ook goed voor iedereen. Dat zijn eigenlijk principes uit de vrijheid. Maar in de economie werken ze juist ziekmakend of verlammend of ongezond. Dus iets wat in zichzelf totaal legitiem en gezond is, namelijk het uitstrekkende gebaar van ik zorg voor mezelf, ik ontwikkel mezelf, ik groei, ik ontplooi. Volstrekt legitiem is als je het aan de basis als organiserend principe onder de economie legt, eigenlijk desastreus. En dat is wat we ook zien in de wereld. Dus je krijgt een enorme kloof tussen arm en rijk. Mm-hmm. Steeds minder mensen aan de top, steeds meer mensen onderop. Ik vraag wel eens mensen om ook dit uit te beelden. Zeg maar, dan vraag ik mensen van, denk nou eens na hoe de economie eruit ziet als die alleen maar door vrijheid georganiseerd is. Of alleen maar door broederschap. Of alleen maar door gelijkheid. Dan krijg je bij vrijheid verschillende beelden natuurlijk. Maar één die er echt uitspringt is drie mensen die op de grond gaan liggen, dood. En eentje die op de borstkas gaat staan met zijn armen uitgestrekt.
Oh.
Dus die mensen voelen fysiek wat het effect is als je in de economie dat egoïsme daar zo uitleeft. Dus het economische deel is productieprocessen, handel en consumptie. Dus het, de productiecyclus, zeg maar. Nou, daar wil je in gaan samenwerken. Daar wil je broederschap in. Maar bijvoorbeeld de hele talentontwikkeling, innovatie. Dat je mensen de ruimte geeft om te worden wie ze zijn in het bedrijfsleven. Dat is allemaal het stuk vrijheid. Dus de mensen willen excelleren in hun ideeën. En daar mogen ze ook best op concurreren. Daar is dat heel gezond. Maar als je concurreert om wie mag dit brood eten, wat nu in de economie zo is, dan gaat het over leven en dood. Het gaat over onze basisvoorzieningen.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je dus drie mensen op de grond en één staand erbovenop. En daar creëer je bewustzijn mee dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. Dus het feit dat in de economie echt dingen verbruikt worden, dus een boom wordt of een tafel, of het wordt papier, of het wordt... Maar daar zit een keuzemoment in. En dan gaat een hele andere keten lopen, zeg maar, van waar die boom heen gaat. Nou, daar ben je met elkaar verantwoordelijk voor. Ook voor die beslissing. En dat moet je zo goed mogelijk doen in afstemming.
Ja.
Van wat we dan nodig hebben. Maar het feit dat het echt door mij in een boek gekocht is, ja, dan kan het niet meer in de tafel voor iemand anders zitten.
Ja. En dit... Alles is bij jou niet een gedachtegoed in jouw hoofd alleen gebleven. Jij bent ook begonnen met Economy Transformers. En
ja.
Dat is een beweging, een soort denktank.
Ja.
Van allemaal initiatieven van bedrijven die op dit soort grondslagen hun organisatie zouden willen opzetten.
Ja,
zeg ik het goed?
Een kleine correctie. Dat het bij uitstek niet alleen bedrijven zijn. Maar dat we juist heel erg gezocht hebben naar de diversiteit. Omdat we dachten van een gezonde... Het moet een afspiegeling zijn van de samenleving. De groep mensen die werkt aan die vernieuwing. En dus hadden we ook kunstenaars, wethouder, economische zaken. Pioniers, echt allerlei soorten mensen. Daar hebben we echt op gestuurd.
Ja, want dat zijn er nu al meer dan 500, begrijp ik, hè?
Ja. Ja, en we wilden heel dicht aanhaken bij de mensen die daar nu ook al in vastzitten. In bestaande structuur, om die mee te nemen. En we zijn niet begonnen met een vooropgezet idee over de economie. Dus ik had wel mijn persoonlijke ideeën hierover. Maar ik wilde niet een boek op de plank produceren. Maar echt een beweging starten waarin we ook wilden gaan doen met elkaar. En dat is inderdaad Economy Transformers geworden. En daar zijn we in eerste instantie met 45 geselecteerde mensen bij elkaar geweest, 2,5 dag. En daar is een transitiemodel uitgekomen. En we hebben met elkaar naar de pioniers gekeken, waarvan wij zeiden van dit zijn echte frontrunners op dit moment in de samenleving. Die laten echt iets anders zien. En wat doen ze dan? Wat zit daar nou achter? Hoe kan het nou?
Wat maakt dat ze succesvol zijn?
Ja, wat gebeurt daar nou? En ik heb daar nu ook een bedrijf omheen gebouwd. Economy Transformers Solutions heet het. En ik vind
Kun je een voorbeeld geven waar je trots op bent?
De twee dimensies die het meest in het oog springen voor mij als het over nieuwe economie gaat. Eén is eigendom. Dat we echt met z'n allen moeten gaan nadenken hoe we eigendom organiseren met elkaar. Van wie de productiemiddelen zijn en waarom. En dat gaat nog een stap verder dan wat we nu vaak zien is, ik ben niet meer de eigenaar van een product, maar ik deel de boormachine, ik deel de auto. Hè? Dus het gaat over toegang tot service en niet meer eigenaar zijn van. Maar bij bedrijven gaat het ook over wie is eigenaar van de goodwill van het bedrijf. Hè? Of wie is eigenaar van de boeken die geschreven worden of het materiaal wat ontwikkeld wordt. Dus dat is een voorbeeld. Wij doen alles in open source. Alles wat we ontwikkelen is weer voor de gemeenschap. Omdat we menen dat wat wij ontwikkelen is niet door ons individuutjes tot stand gekomen. Maar wij dragen ook weer heel veel kennis en kunde in ons door de mensen die we ontmoet hebben. Door mensen die met ons meewerken, op wiens schouders we staan. Dus het intellectueel kapitaal wat we met z'n allen hebben is ook eigenlijk van iedereen. Want het is ook echt met iedereen opgebouwd. Dus daar mag je niet een vlaggetje opzetten en op kapitaliseren.
En hoe krijgt dat dan vorm?
Nou, doordat je bijvoorbeeld een boek uitgeeft onder copyleft in plaats van copyright. En dan zet je erbij van het mag zoveel mogelijk gekopieerd worden. Het zou wel leuk zijn als je de bron vermeldt. We zijn een netwerkorganisatie waarin iedereen zijn eigen, ja, zijn eigen organisatie is, zeg maar. En verbindt op onderwerpen waar we elkaar vinden. Mm-hmm. Voor Wheels for All bijvoorbeeld, of het project waar ik bij betrokken ben, Varik, het mm-hmm. Veerhuis. Ja, dan gaat het echt om een huis. Nou, dat huis zit in een stichting en is niet particulier eigendom. Maar het eigendom van het huis gaat in een stichting. Nou, dat vind ik bijzondere ontwikkelingen. Daar wil ik graag bovenop zitten, ja. Denk ik.
Jij hebt jouw gedrevenheid, gepassioneerdheid, je ervaring. Maar ik proef ook dat waar jij mee werkt, dat daar een verlangen onder zit, wat herkenbaar is voor ontzettend veel meer mensen. Misschien wel voor ons allemaal. Mm-hmm. Dat het iets menselijks is. Wat zou dat verlangen kunnen zijn?
Ja, als je het vraagt, ik moet meteen denken aan iemand die, wat ik vaak terughoor als ik op het podium sta, mensen die dan naar me toe komen, zeggen: Tamaas, jij hebt de economie weer van mezelf gemaakt. Dus het verlangen is, denk ik, jezelf weer de legitimiteit geven om verantwoordelijk te zijn, maar ook te snappen hoe je dat bent. Hoe je dat ook echt bent. Dus dat je handelingsperspectief en je...
Dat het ertoe doet.
Ja, dat je er echt toe doet. Dat jouw elke handeling die jij doet en besluit wat je neemt, impact heeft. Hoe klein ook. Dus het vertrekpunt is altijd dat persoonlijke bewustzijn. En door dat zo op de kaart te zetten, is iedereen bij machte om daar ook weer iets aan te doen.
Ja, en dat ook nog hartveld.
Ja, juist.
Omdat dat de bron is.
Ja, juist. En ik denk dat dat wel een soort behoefte is die heel veel mensen nu voelen. Van ja. De wereld is zo groot geworden en er gaat zoveel in mis. Dus of je vervreemdt ervan en je laat de boel. Of je gaat echt heel sterk in jezelf staan en op je eigen voetjes. En je neemt dat als uitgangspunt voor alles wat je tegenkomt en wat je doet. Ja. Ik hoorde iemand zeggen, die zei van de economie is contra-intuïtief. Vond ik zo'n mooi woord. En daar, het is echt het samenbrengen van binnen-buiten. En de modellen economie moet kloppen, moet intuïtief kloppen met wie ik ben. En je kan het ook alleen maar vanuit het nu opbouwen en anders doen. En daarom werk ik ook heel erg vanuit die beleving en het doen. In plaats van ik geloof helemaal niet in modellen en opgelegde ideeën. Want daar, het moet echt heel, heel erg van onderop vormgegeven worden. En vanuit mensen zelf tot stand komen. Ja. En daarom denk ik ook weer, ja, we moeten gewoon heel hard vanuit onze individuen doorbouwen. Want ook bij de overheid, overal komen steeds meer mensen die zich bewust worden van waar we naartoe gaan. Ik praat nu met 4 gemeentes die allemaal koploper willen zijn en echt het verschil willen maken. Nou, dat is in 1 klap, daar gaat ook een versnelling in zitten. Dus er komen op steeds meer plekken mensen die zich bewust worden en netwerken aan elkaar verbinden.
En je zei straks van, ik wilde geen boek maken, maar doen. Maar het boek gaat er wel komen,
ja,
hè?
Ik heb gemerkt dat je toch niet om een boek heen komt.
En wat is dan de boodschap? Wat is het belangrijkste wat je wil vertellen?
Nou, waar we het net over hadden, dat iedereen zich gesterkt voelt om actor te zijn. Zich echt actor voelt in de samenleving en zich dus niet langs de zijlijn gaat staan. En denken dat iemand anders het kan opknappen of dat iemand anders het beter weet. Dus binnen-buiten, die 2 dichter bij elkaar halen. En het boek gaat over vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, dan wil ik graag de kern pakken van wat die 3 in ons privé handelen doen en wat ze zijn. En hoe je die kan doorvertalen naar maatschappelijk leven. En ook een blik werpen op wat we dus nu doen. Dus we zijn heel even ingegaan op dat de vrijheid in de economie, ja, eigenlijk een ongezonde werking heeft of een fatale werking. We mogen het best hard zeggen. Maar vrijheid in bijvoorbeeld onderwijs of wetenschap of religie. Of daar bloeit het natuurlijk. Gezondheidszorg eigenlijk ook. En daar hebben we veel te weinig vrijheid. Dus daar waar het zou moeten zijn, kappen we het af. En eigenlijk omdat we het volgens mij veel te bedreigend vinden. Want vrijheid leidt tot diversiteit. Dus dan krijg je een enorme wereldgroei aan aanbod. Allerlei soorten scholen, allerlei soorten therapieën. Nou, nu, ik hou dan toevallig van homeopathische geneeskunde. Nou, dat mag niet meer. Daar mag geen stickertje meer op. Ik moet het nu in Duitsland gaan halen. Nou, dat vind ik vrij merkwaardig. Dat ik niet over mijn eigen gezondheid een beeld mag vormen en daar de artsen bij mag zoeken. En de medicijnen waarvan ik denk dat ze werkzaam zijn. Dus vrijheid in dat soort domeinen geeft een enorme ontplooiingsmogelijkheid, groeimogelijkheid, diversiteit, kracht en die zelfstandigheid die we dus nodig hebben om in de economie in te grijpen en ook die plofkip niet meer te kopen. Hè, dat bewustzijn, dat kan allemaal uit dat domein komen. Maar daar wordt het niet getraind en gevoed en onderhouden.
Integendeel.
Dus in die zin grijpt het natuurlijk ook allemaal toch wel een beetje in elkaar. Als je vrijheid daar niet toestaat, hou je toch een beetje mensen dom. Waardoor die plofkip toch vrij makkelijk de toonbank overgaat. Ja. Dus die puzzel goed leggen. Van waar is het nou gezondmakend? En aan de andere kant bijvoorbeeld in de economie zie je al die pioniers die snappen heel goed dat het naar samenwerking toe moet. Hè? Dus die gaan allemaal keten verkorten, lange termijn afspraken, de mensen in de ogen kijken, labeltjes aan de kleding hangen die het gemaakt heeft. Hè? Dat zijn allemaal samenwerkingsverbanden.
Die zichtbaar worden
ja,
nu.
Ja, en dit verhaal legitimeert dat eigenlijk. Dus wat ik heel vaak hoor is nu, omdat de overheid het niet doet, gaan we het zelf maar doen. Maar vanuit deze drie is dat zelf doen heel gezond en legitiem. Je wil eigenlijk niet dat het anders gaat. Dus niet omdat de overheid het niet doet. Eindelijk doet de overheid het niet meer en gaan wij het zelf doen.
Het is een hele radicale switch van de samenleving. Daarom is het ook moeilijk om het in zijn consequenties allemaal heel goed te bevatten. Maar aan de andere kant ligt het startpunt gewoon in hier en nu, in wat en hoe we zijn en hoe we doen. Ja. En om daar goed naar te kijken.
Ja, en als je het dan heel simpel vertaalt naar hier en nu, is het, heb ik genoeg ruimte om mezelf te ontwikkelen? Draag ik daar zorg voor? Dat is vrijheid. Gelijkheid is, ja, hoe zorg ik in mijn directe omgeving dat ik recht doe aan andere mensen? Dat ik ze hoor, dat ze een stem hebben, gelijk als mijn stem, over de zaken waar we allemaal over gaan, zeg maar. En broederschap is, ja, hoe verzorg ik mijn relaties? Hoe zorg ik voor mijn baby, zeg maar?
Ja. Nou, het zijn heel veel onderwerpen, heel veel invalshoeken waarop we ons leven en samenleven kunnen benaderen.
Ja.
Ik heb hier nog even één zin als afronding, omdat ik hem zo leuk vind. Die gebruiken jullie bij het nieuwe bedrijf in Varik, hè, het Veerhuis. Als het veer vertrekt naar zijn nieuwe bestemming, dan kriebelt er iets van binnen. Nou, bij mij is het wel gaan kriebelen. En ik denk zeker ook als je boek ook gaat komen. En sowieso in onze eigen leefomgeving zullen we nog heel veel van jullie horen.
Dankjewel.
Jij dankjewel. En alle goeds. Meer informatie over Damaris Matthijssen en de Economy Transformers vindt u op bosrtv.nl. En verder kunt u De Bos volgen via Facebook, Twitter en ook op SoundCloud. U kunt zich ook abonneren op onze podcast, zodat u niet alleen geen uitzending meer hoeft te missen, maar ook extra's krijgt, zoals programma's die niet via de radio worden uitgezonden. Abonneer u dus op onze site bosrtv.nl. Volgende week is onze nachtgast Marthe van Noorda. Ze is van oorsprong theatermaker en scenario-schrijver en ze heeft al jaren een coachingspraktijk waarin ze mensen begeleidt in hun zoektocht naar een liefdevolle en werkzame relatie. Ze was mede-auteur van Het Juwelenschip van Longchenpa, een van de belangrijkste Tibetaanse boeddhistische leraren. Haar nieuwste boek is Een schat aan liefde over schoonheid en mystiek van de liefdesrelatie. Dat alles volgende week en voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the